Matteüs 21 gaan we met elkaar lezen, een stukje. Matteüs 21 vanaf vers 28. Matteüs 21 vanaf vers 28 over de twee zonen. En daar lezen wij: maar wat denkt u? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei: zoon. Hennegaan, nog niet gevonden? Matteüs 21, vers 28. Heeft iedereen het? Ja, nog een keer opnieuw. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei: zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei: ik ga, Heer. Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Zij zeiden tegen hem: de eerste. Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Tot zover. We hebben de vorige keren stilgestaan bij principes van het koninkrijk van de hemelen. We hebben gesproken over dat het een zaak van het hart moet zijn, de ware reinheid. We hebben gesproken over het principe van vergeving en wat als wij niet vergeven. We hebben gesproken over genade, dat de genade voor iedereen hetzelfde is. Dat God iedereen die penning geeft. De een heeft heel lang gediend, de ander heel kort. Maar de genade is voor ons allen hetzelfde. En hier in deze les gaat het in eerste instantie, de Heer Jezus zegt het niet zozeer over het koninkrijk der hemelen, maar de Heer Jezus noemt het koninkrijk van God, het ingaan in het koninkrijk van God. In het Grieks wordt er ook een onderscheid gemaakt in het koninkrijk der hemelen, zoals Matteüs dat eerder beschrijft, en hier het koninkrijk van God. En het principe, daar gaan we zo meteen op door. Want er is een heel belangrijk principe uit dit vers, uit deze vier versen te halen. Nou, wat zien wij? Wij zien iemand, een vader, want de Heer Jezus zegt het later in vers 31. Wie van deze heeft de wil van de Vader gedaan? Iemand had twee zonen. Het zijn dus zijn eigen zonen. En hij zegt dan tegen de eerste: zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Het valt op dat die twee zonen precies dezelfde opdracht krijgen. Dat staat er ook zo letterlijk. In vers 30 staat: en hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. Het is één opdracht. Ga in de wijngaard werken. Nou, de wijngaard in de evangelie, daar kom je twee verschillende betekenissen van tegen. Eén staat bijvoorbeeld in Johannes. In Johannes 15. In Johannes 15. Johannes 15 wordt heel vaak één op één op de gemeente van de Heer Jezus Christus gelegd. En ik denk dat dat niet kan, vanwege het feit dat je dan met de versen 6 en 7 niet uitkomt. Want er wordt wel degelijk gesproken over dat mensen die in Johannes 15... de eerste 8 versen, met mensen die niet in de wijnstok blijven, dat die afgeknipt worden, afgehouwen worden en in het vuur geworpen worden. De betekenis hier in Johannes 15 van de wijngaard is Israël. Is Israël. En we kunnen dat lezen, ik zal u één tekst lezen, u hoeft het niet op te zoeken, maar dat staat namelijk in Jesaja. In Jesaja 5 vers 7 staat een tekst, en ik zal hem u voorlezen. Jesaja 5, vers 7. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. Dus je ziet dat de Bijbel aangeeft dat de wijngaard in bepaalde verzen het volk Israël is. Israël zelf is. En ik geloof ook dat dat hier in Johannes 15 het geval is. Want, deze gelijkenis gaat verder, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. De ware wijnstok die in de wijngaard staat, de Heer Jezus, is uit Israël voortgekomen. En er zijn wel meerdere wijnstokken in die wijngaard. Maar de Heer Jezus zegt, als je werkelijk vrucht wil dragen, dat zegt hij tegen zijn leerlingen, tegen de mensen eromheen, als je werkelijk vrucht wil dragen, moet je niet naar een andere rabbi gaan, naar een andere wijnstok gaan, maar moet je in mij blijven. In mij blijven. Maar je ziet ook nog, en dan komen we weer even terug bij Matteüs 21, ons schriftgedeelte voor vanavond, je ziet ook dat de Bijbel een andere betekenis geeft aan de wijngaard. En dat doet de Heer Jezus zelf in Matteüs 21. In het eerste gedeelte wordt dan gezegd dat die twee zonen in de wijngaard moeten gaan werken. En in de andere gelijkenis die eronder staat, dat zijn de slechte landbouwers, eigenlijk is het de slechte wijngaardeniers, daar kun je uithalen dat de wijngaard te maken heeft, zo niet is, Gods koninkrijk. Gods koninkrijk. En wat is dan het koninkrijk van God? Nou, ik geloof dat het alles te maken heeft met het eeuwige koninkrijk van God, waarin het principe wordt verteld hoe wij in de eeuwigheid zullen uitkomen. En dat is bepalend. Eén persoon is bepalend. En ik lees u een tekst voor, u hoeft dat ook niet op te zoeken. U houdt hem even bij Matteüs 21, dat is praktischer. Maar in Lucas 17, vers 21 staat, en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk van God is binnen in u. Binnen in u. En dan wijst de Heer Jezus naar hemzelf. Hij is de verpersoonlijking van het koninkrijk van God. Als jij Christus kent, als u Christus kent, dan is uw eeuwige bestemming in het koninkrijk van God. Gods oneindige koninkrijk. Geloof in de persoon Jezus Christus. En de weg, we lezen dat, dat Gods koninkrijk gekoppeld wordt aan Johannes, vers 32 van Matteüs 21. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid. In de weg van de gerechtigheid. Nou, wat is nou de weg van de gerechtigheid? De weg van Gods koninkrijk, van het koninkrijk, van het eeuwige koninkrijk van God. Daar gelden bepaalde principes die voortkomen uit het hoofdonderwerp van vanavond. Uit het hoofdonderwerp van vanavond. Maar we gaan eerst even kijken naar die principes. En dan mag u met mij opslaan, Lucas. Want het is dus belangrijk om de boodschap van Johannes de Doper te lezen. En datgene wat er voortkwam vanuit zijn prediking en vanuit zijn doop die hij doopte, waarmee hij doopte. En dan staat er in Lucas 3 iets over vermeld wat de mensen die bij hem kwamen moesten doen. Lucas 3. Dat hele hoofdstuk, het eerste gedeelte van het hele hoofdstuk, 3 gaat over Johannes de Doper, over de prediking van bekering. En dan staat er in Johannes 3, vers 10, het volgende. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij doen? Bekende vraag. Wanneer is die nog meer gesteld? De Pinksterdag. Precies hetzelfde. We gaan er zo meteen nog even naar komen. Wat moeten wij doen? Vers 11. Hij antwoordde, dat is Johannes de Doper, en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zij zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, Val niemand lastig. Pers niemand af. En wees tevreden met uw soldij. En dan de Heer Jezus. Dan komen we weer terug bij Matthäus 21. De Heer Jezus zegt dan over die prediking van Johannes in vers 32. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid. Johannes heeft de weg van het recht bekendgemaakt. En die principes die we net gelezen hebben, wat Johannes doorgeeft aan soldaten, aan de menigte, aan de tollenaars, dat hoort bij de weg van het recht. Maar hoe belandt nou een mens op die weg van het recht? Van het koninkrijk van God? Hoe ga je daar nou binnen? Dat is een heel cruciale vraag. En dan zegt de Heer Jezus, we pakken hem weer op, in vers 31 van Matthäus 21. Want dat is een vraag. En dat is bepalend voor wie de weg van het recht bewandelt. En daar staat, wie van deze twee, dan wijst de Heer Jezus op die twee zonen van die vader, wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Dus de wil van de vader is bepalend voor de ingang in Gods koninkrijk. Nou, en wie heeft de wil van de vader volledig tot in het volmaakte gedaan? Dat is de Heer Jezus Christus. Dus als we gaan inzoomen op de wil van de vader, wat de Heer Jezus hier in deze korte gelijkenis naar voren haalt, dan wijst de Heer Jezus in principe ook naar hemzelf, omdat hij volkomen de wil van de vader heeft gedaan. En wij, als wij in hem zijn, dus ook voldoen aan de wil van de vader. Nou, over die twee zonen. We hebben dus gezien dat de boodschap die zij krijgen hetzelfde is. Ga in de wijngaard werken. Maar we zien een verschil. We zien een verschil. De eerste, daarvan staat het volgende geschreven. En dat is wel heel bijzonder hoor. De eerste staat in vers 29, ik wil niet. En later kreeg hij berouw en ging erheen. Dat is de eerste. Ik wil niet. Hij kreeg berouw en ging er toch heen. En de tweede zoon, daarvan staat geschreven in vers 30... aan het eind, ik ga Heer, maar hij ging niet. Maar hij ging niet. Het is al opvallend dat hij zegt, ik ga Heer. Daarmee laat hij al zien dat er een bepaalde afstand zit in de relatie die de Heere Jezus afschildert tussen de vader en de zoon relatie. Hij zegt, ik ga Heer. En dan staat er voor de rest niets en dan staat er, maar hij ging niet. Wat opvalt is dat beide reageren met de mond, met de lippen, op de oproep om te gaan. Alle twee zeggen ze iets. De eerste zegt, ik wil niet. En de tweede zegt, ik ga, Heer. Maar er zit één heel groot verschil. Dat is dat er slechts één in deze gelijkenis ook daadwerkelijk in beweging komt. Van de tweede zoon staat namelijk helemaal niet dat hij eerst misschien daarheen is gelopen en toen zich bedacht heeft en weer rechtsom gekeerd heeft gemaakt. Nee, helemaal niet. Hij zei gewoon, ik ga Heer. En vervolgens zien we, maar hij ging niet. Hij kwam helemaal niet in beweging. Wat ook heel duidelijk is uit deze gelijkenis die de Heer Jezus hier vertelt, is dat het een heel persoonlijke keuze is. De boodschap gaat uit, het woord is hetzelfde, het is dezelfde boodschap, maar het is een persoonlijke keuze om in te gaan op die boodschap. En hier, in die twee reacties van die twee zonen, zie je één punt wat bepalend is voor het gaan. Welk punt is dat? Berouw. Berouw. En dat is een Dat is het principe wat de Heer Jezus hier in deze gelijkenis als het verschil tussen die twee zonen naar voren haalt. De eerste zoon die zegt dat hij niet wil, maar berouw krijgt en toch gaat. En de ander heeft helemaal niets met berouw. Het is slechts een lippendienst. En voor de rest helemaal niets. Nou, en dat kun je ook zien. Want als de Heer Jezus gaat verklaren wie dan die eerste en die tweede zoon is, dan heeft hij het bij die eerste zoon waarvan er gezegd wordt van ik wil niet, maar hij krijgt berouw en gaat toch, dat de Heer Jezus daarvan zegt in vers 31 aan het eind, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Tollenaars en hoeren. Zij hadden eerst zoiets van, wij willen niet, wij leven in zonde, wij doen onze dingen, maar op de prediking van Johannes de Doper komen zij tot inkeer, komen zij tot berouw. En dat is een heel belangrijk principe, dat ook vandaag de dag geldt. Want we hebben wel eens met elkaar erover gesproken, dat als je het hebt over Bijbelse bekering, als je het hebt over de weg die de Heer Jezus Christus wijst, dan is dat een weg waarin je berouw moet hebben van je zonde, waarin je je schuld erkent, want dat is berouw, hè? Als je het hebt over berouw, dan is het bekering, besef van schuld, gewetenswroeging, en het is meer dan dat je zegt van, het spijt me. Het gaat dieper. Berouw is een besef van binnen dat uitgewerkt wordt, dat je schuld hebt. En dat wordt hier met die ene zoon, wordt er gezegd. Hij, die ene zoon, die vertegenwoordiger is van die tollenaars en hoeren, die hebben berouw over datgene wat zij hebben gedaan. Zij hebben een schuldbesef. En dat is wat er vandaag bij heel veel mensen niet ingaat. Want heel veel mensen die willen de Heer Jezus Christus volgen, zonder dat ze werkelijk beseffen dat zij zonder Christus in de dood liggen en dat zij voor God niets zijn. Maar als we het hebben over Bijbelse bekering, als we het hebben over het ingaan in Gods koninkrijk, het aanvaarden van de Heer Jezus Christus, dan is dat niet zomaar het aanvaarden van de Heer Jezus omdat hij bepaalde zonden heeft vergeven, of omdat hij mij gaat helpen, of omdat hij mij even leert om een beter leven te leiden. Nee, het gaat veel dieper. De mens die tot Christus vlucht, heeft berouw van datgene wat hij gedaan heeft. Heeft een schuldbesef in zijn leven. En eerst wil je niet, dat is volkomen wat Paulus ook zegt, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe, er is niemand die goed is. En toch krijg je door de werking van de Heilige Geest het schuldbesef en ga je. En dat zie je op de prediking van Johannes, de doper, gebeuren. Er stonden tollenaars, er stonden hoeren bij die prediking onder zijn gehoor en die werden getroffen. En die mensen kwamen naar Johannes toe en zeggen, wat moeten wij doen? En Johannes wijst hun op de weg van het recht, de weg van Gods koninkrijk. Ik vind het ook wel mooi dat de Heer Jezus voor die tweede zoon eigenlijk een open eind houdt. De Heer Jezus zegt over die tweede zoon in vers 32, want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, hebben we net uitgelegd, en u hebt hem niet geloofd. En dan wijst hij dus de tollenaars en de hoeren aan die Johannes de Doper hebben geloofd, die prediking hebben geloofd, en dan zegt hij tegen die fariseeën, tegen die tweede zoon, hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Zij konden Johannes niet meer geloven, Johannes de Doper, omdat hij al vermoord was. Maar op dit punt waar zij nu staan tegenover de Heer Jezus, is het zo dat zij nog steeds niet geloven. En dat wil de Heer Jezus, en dat zien we later ook in die andere gelijkenis van de boze, de slechte wijngaardeniers, wil de Heer Jezus hun haarfijn duidelijk maken. Maar hij zegt niet van, oké, voor jullie is het nu finito, klaar, afgelopen. Nee, hij zegt, tollenaars en hoeren gaan jullie voor, omdat zij Johannes de Doper geloofd hebben. En hij geeft aan waar zij nu staan en laat dan het aan hun of ze alsnog de keuze gaan maken. En ik vind dat, in deze gelijkenis vind ik dat wel heel erg mooi en bijzonder om te zien. Omdat de Heere Jezus hier niet definitief doet, maar een open eind laat en de keuze van berouw en inkering legt bij de persoon zelf. En ik denk ook dat wij dat ook mogen doen. Dat wij in de weg van het evangelieverkondiging ook gewoon mogen zeggen van oké, het is een persoonlijke keuze. En de keuze is nu nog steeds te maken. Omdat het nog steeds de tijd van de genade is. Zelfs na de opname van de gemeente, als de genadetijd sluit, is de keus nog te maken om in Gods koninkrijk binnen te gaan, in dat eeuwige koninkrijk bij hem te zijn, onafscheidelijk van de Heer, op het moment dat je de keuze maakt voor de Heer Jezus Christus. Voor de weg van het recht. Nou, zoals gezegd, in Handelingen 2 kom je tegen, dat gaat over de eerste bekeerde. En dan staat er, en ik vind dat zo geweldig mooi, hè? En soms heb ik echt het idee, het verlangen ook, denk van, oh, wat zal het mooi wezen als dat hier ook gebeurt. Hè? Dat is laatst in Kampen geweest bij een geliefde broeder van me, dominee Lut, dat hij buitenplas, wou ik zeggen, maar bij de IJssel heeft gedoopt, mocht dopen. En er waren 7 dopelingen. En uiteindelijk is er op de prediking van het woord, zijn er 22 gedoopt. Dingen gebeuren nog steeds, maar ook in andere landen hoor. Als we horen van Open Doors hoeveel broeders en zusters er toegevoegd worden aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is geweldig mooi om te zien, om te horen. Dat bemoedigt ook ons. En ik hoop ook echt dat het ons bemoedigt. Maar je ziet het. Op die Pinksterdag in Jeruzalem zie je het zo geweldig mooi. Dat Petrus houdt daar die Pinksterpreek, noem ik het even. En dan op een gegeven moment wordt dezelfde vraag gesteld als we net gelezen hebben. En dan wordt de vraag gesteld van, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? En als je dan kijkt, dan zie je dat die mensen in Handelingen 2 diep in het hart geraakt worden. Na de Pinksterpreek. Diep in het hart geraakt worden. De Heilige Geest is bezig met het overtuigende werk van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is het werk van de Heilige Geest voor ongelovigen. Dat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 16. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Nou, de Heilige Geest is bezig met dat overtuigende werk dat een mens tot berouw moet komen, tot inkeer moet komen, dat hij zonder Christus niets is. En dan zie je dat het hart van die mensen diep wordt geraakt. Je ziet in die vraag van wat moeten wij doen een bepaalde hopeloosheid zitten. Want als Petrus' preek waar is, ja, dan is dit ook waar dat wij niet bij hem horen. En wat moeten we doen om wel bij hem te horen? Nou, en dan zegt Petrus tegen die menigte, bekeer u en laat u dopen tot vergeving van zonde en u zult de gave, de gift van de Heilige Geest krijgen. 2 dingen, vergeving van de zonde en de gave van de Heilige Geest zullen die mensen krijgen. En dat vind ik het mooie. En later in het boek Handelingen zie je een verschuiving als het gaat over bekering, doop en het ontvangen van de Heilige Geest. Je ziet bijvoorbeeld bij Cornelius in Handelingen 10 dat daar op een gegeven moment staat van dat Petrus gaat preken en dan valt de Heilige Geest op die menigte daar in het huis van Cornelius. En dan zegt Petrus, die kijkt de andere mensen aan die met hem mee zijn gegaan, ja, Als God door zijn Heilige Geest zo krachtig aanwezig is en de Heilige Geest geeft aan deze mensen, mogen wij ze dan verhinderen om zich te laten dopen. En dan worden ze gedoopt. Dan worden ze gedoopt. En daar zie je het weer tot vergeving van de zonde, omdat de doop uitbeeldt wat uitwendig is, wat inwendig gebeurt en nog meer, dat je ondergaat in de dood van Christus en met hem opstaat in een nieuw leven. Nou, tot slot wil ik met u gaan naar Lucas 19. Lucas 19. Want daar komen we zo'n tollenaar tegen. Ik vind dat zo'n heerlijke tollenaar. Echt. Zacchaeus. Zacchaeus, Lucas 19, de eerste verse. Want hier zie je wat de Heer Jezus bedoelt met de gelijkenis. Dit is de uitwerking van de gelijkenis, gewoon in het hele praktische leven van alle dag. De Heer Jezus komt voorbij, omdat hij dwars door Jericho ging. En dan komt hij voorbij aan een boom waar Zacchaeus de tollenaar in zit. En dan ontvangt Zacchaeus de Heer Jezus in huis. En dan staat er, hè, zo mooi, hè. Hij ontving hem met blijdschap. Hoe die blijdschap, wat er precies geweest is, dat weten we niet. Blijdschap zo van, nou, zie mij eens even omdat de Heer Jezus bij me komt. Of gewoon volledig gericht op de Heer Jezus. Dat geloof ik veel meer. Volledig gericht op de Heer Jezus. Dat Jezus de Christus bij hem in zijn huisje wilde komen. En dan vind ik het zo mooi wat er gebeurt. Mensen die zeggen, hij heeft bij een zondaars intrek genomen. De Heer Jezus, inclusief Zacchaeus was al veroordeeld, maar de Heer Jezus wordt veroordeeld omdat hij bij zondaars, bij zo'n tollenaar, intrek neemt. En dan zegt de Heer Jezus later in die geschiedenis dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daarin zie je wat het is, die verloren staat van de mens, die verloren staat van een Zacchaeus. En die verloren staat die allen hoeren en tollenaars, alle mensen hebben voor God. Jezus Christus is naar de wereld gekomen om zalig te maken, zegt Paulus. En dat moeten we heel goed beseffen, die verloren staat van de mens. En wat je dan bij Zacchaeus ziet, is de vrucht van dat berouw. Hij komt tot bekering, hij heeft berouw van zijn leven, hij heeft de Heer Jezus in het oog, de staat van dat de Heer Jezus bij hem in huis kwam en hij verandert helemaal, Zacchaeus. Nou, er wordt wel eens gezegd van dat hij van iedereen stal. Ja, dat weet ik niet. Dat staat er ook niet. Want Zacchaeus die zegt dan op een gegeven moment in vers 8. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. Dat is één vrucht van bekering, van berouw en van datgene als je beseft wat God in zijn genade aan ons gedaan heeft. Dan wil je ook geven. Dan wil je laten zien wat God in het hart heeft uitgewerkt. Dus vrijgevigheid. Maar een ander principe is net zo waar, want Zacchaeus zegt ook, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Let op hoe het er staat. En als ik van iemand iets heb afgeperst. Zacchaeus wil nagaan, wil nadenken van, hé, wat is er in mijn leven gebeurd? Waar heb ik nog een schuld openstaan tegenover de andere mens? Het is helemaal niet zo dat hij zegt van, oké, ik geef aan iedereen van wie ik gestolen heb, omdat het iedereen is, geef ik ook maar het viervoudige terug. Nou, dan zou die man failliet geweest zijn. Dat kon helemaal niet, dan zou hij aan de Heer Jezus een loze belofte gedaan hebben. Maar wat bekering uitwerkt, wat het berouw van Zacchaeus uitwerkt in zijn leven, en wat die goedheid van Christus in zijn leven uitwerkt, is dat hij zorgvuldig wil nadenken, waar heb ik nog een schuld openstaan tegenover andere mensen? En die wil ik royaal vergelden. Die wil ik royaal terugbetalen. Dat is de vrucht van bekering. Dat is de vrucht van het hebben van berouw. Dat is van eerst besef van ik wil helemaal niet, want in mij zit niets wat God zoekt, dan tot berouw komen als de uitwerking van de Heilige Geest, als de ontmoeting met de levende, de Christus. En dan de uitwerking van de berouw is dat je mag weten dat je bij Christus mag horen. Heden is aan dit huis zaligheid geschied. Dat je bij de Christus mag horen. Dat je het werk van de Heilige Geest toelaat in je leven. En dat je ruimhartig gaat kijken van wat mag ik opruimen en wat mag ik weggeven. Ziet u dat het een heel ander leven wordt? En dat naar aanleiding van de gelijkenis van die twee zonen. Het is maar goed dat we die andere gelijkenissen er niet bij gedaan hebben. Wat dan niet goed geweest. Daar gaan we de volgende keer mee verder.